OVT.
Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Als het in de geschiedenis over de bloeiperiode van Nederland gaat, dan gaat het eigenlijk altijd over de geschiedenis van maar een deel van het land. Namelijk over Holland in de 17e eeuw. Maar volgens historicus Louis Sikking is er in elke Nederlandse provincie wel zo'n gouden eeuw aan te wijzen die minstens even bepalend is voor de Nederlandse geschiedenis. En om dat idee te illustreren stelde Sikking een bundel samen, getiteld Elke provincie een eigen gouden eeuw. En Louis Sikking is de gast, welkom.
Dankjewel.
Ja, hoe kwam je op het idee om dit boek te gaan schrijven?
Ja, het smeulde al een tijdje, zal ik maar zeggen. Een paar jaar geleden mocht ik meedoen met een bundel waarbij Anton Corbijn de vraag stelde: waar verzet jij je tegen? En toen mochten 100 wetenschappers, kunstenaars en ondernemers daar een antwoord op geven. En toen dacht ik, nou, verzet tegen de Gouden Eeuw, dat was me wat korter de bocht. Maar wel wilde ik me verzetten tegen de vanzelfsprekendheid van de Gouden Eeuw. Want het gaat dan altijd inderdaad over Holland in de 17e eeuw. En er zijn natuurlijk allerlei andere bloeiperiodes aan te wijzen voor Nederland als je vanuit verschillende aspecten naar de geschiedenis kijkt. En zo kwam ik op het idee van, ja, er zijn natuurlijk, eigenlijk heeft elke provincie, zou je kunnen zeggen, wel een bloeiperiode doorgemaakt, of dat nou politiek, economisch of cultureel is. Mm-hmm. En zodoende ontstond dat idee. Ook toch wel een beetje omdat natuurlijk door de terechte aandacht nu ook voor de keerzijde van de klassieke Gouden Eeuw, hè, met name dan de aandacht die nu is gegenereerd voor het slavernijverleden, dat dus daardoor die focus op die 17e eeuw, die klassieke Hollandse Gouden Eeuw, eigenlijk alleen maar verder wordt versterkt. En toen dacht ik, ja, er is meer in de Nederlandse geschiedenis dan alleen maar Holland in de 17e eeuw. Dus dat was eigenlijk de achtergrond waartegen ik op het idee kwam om dit eens te gaan doen, om eens los te komen van of de superlatieve van de Gouden Eeuw in positieve zin, met alle kunst die aan de muren hangt in het Rijksmuseum enerzijds, en alle ellende van de Hollandse Gouden Eeuw, ook nog wel eens Grauwe Eeuw genoemd, met de slavernij en al die uitbuiting.
Ja, precies. Dus dat is inderdaad ingewikkeld natuurlijk eigenlijk, want je gebruikt die term Gouden Eeuw, maar je geeft er in het boek eigenlijk een beetje een eigen definitie van, namelijk een Gouden Eeuw, ja, het is een bloeiperiode, maar een bloeiperiode ook altijd vaak ook met zo'n grauwe kant. Dus ja, dat zit er bij jou allebei in.
Dus ik noem het ook een medaille met twee kanten. En het is toch zo, er zijn een aantal historici die nu afstand willen nemen van de term Gouden Eeuw. En ik begrijp dat wel. Tegelijkertijd is het ook een hele bekende term. Hè. Veel mensen die, zeg maar, die iets anders doen dan geschiedenis zoals ik, die zullen toch bij die Gouden Eeuw allerlei ideeën hebben. En ik wil ook wel erop wijzen dat de Gouden Eeuw niet iets typisch Nederland is. Frankrijk heeft zijn Grand Siècle, Engeland zijn Golden Age. En dan heb je natuurlijk nog de Spanjaarden met hun Siglo Oro. Zelfs Gelderland heeft binnen Nederland ook een eigen heus debat over de Gelderse Gouden Eeuw. Dus Het is in die zin minder ver gezocht dan het is. En ja, ik denk, je kunt ook kritisch met de 17e eeuw omspringen zonder afstand per se te doen van die term Gouden Eeuw. En daar wil ik wel op wijzen. Het begrip Gouden Eeuw is iets wat uit de late middeleeuwen komt. Dus het is iets dat al als term bestond. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in de 17e eeuw. En dat natuurlijk weliswaar in de 19e eeuw ook met het nationalisme is verbonden. Maar de term Gouden Eeuw gaat veel verder terug, het gebruik ervan.
Goed, genoeg over die Gouden Eeuw van de 17e eeuw dan nu. Dan gaan we echt nu even naar die andere bloeiperiodes toe. In die andere plekken. Noem eens Gelderland, je noemde het al. Dat beschrijf je in je boek als een Gouden Eeuw van de spirituele vernieuwing. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, die zou je overigens ook, in die zin is het een open concept, aan Overijssel hebben kunnen toekennen. Want de belangrijkste vernieuwingsbeweging op religieus gebied in de late middeleeuwen was die van de moderne devotie. En de stichter daarvan was Geert Grote, die uit Deventer afkomstig was. Maar die beweging van de moderne devotie, die heeft dus een enorme uitstraling gekend, met name ook in Gelderland. Mm-hmm. En dat is dus een van de hoofdstukken. Gelderland heeft dus is dus de Gouden Eeuw van de spirituele vernieuwing geworden. En het idee is dan dat er sprake was van een verpersoonlijking van het geloofsleven en ook een meer verinnerlijking van het geloof. Dus niet alleen maar die uiterlijke kenmerken van naar de mis gaan met al die rituelen die je er hebt, met liturgie in de kerk, maar dus juist ook je terugtrekken en in je eentje de Bijbel gaan lezen. En dat werd natuurlijk ook nog verder versterkt door bijvoorbeeld in de kringen van elite, doordat men dus die getijdenboeken gebruikte en daar dus ook verluchte handschriften, in de vorm van verluchte handschriften. Maar je ziet met de introductie van de boekdrukkunst, mm-hmm, dat dus ook, zeg maar, de gewone man en vrouw, die gaan dus zelf lezen. En dat wordt dus verder gestimuleerd dus door die introductie van die boekdrukkunst. Waardoor dus lezen veel meer een persoonlijke ervaring werd. Terwijl het was natuurlijk voor de introductie van de boekdrukkunst was elk handschrift uniek. Dus het duurde even voor je er daar meerdere exemplaren van had. Die moesten immers allemaal met de hand worden overgeschreven. En je ziet dus met die boekdrukkunst dat dat lezen in eigen kring en vooral ook als individuele ervaring, dat is natuurlijk iets nieuws.
Ja, dus eigenlijk in zekere zin zou je kunnen zeggen een soort voorloper op de reformatie al.
Ja, in zekere zin wel, omdat natuurlijk zeker Geert Grote zich sterk verzet heeft tegen allerlei aspecten van het kerkelijk leven. Bijvoorbeeld de kerkenbouw die straks nog aan de orde komt. Daar verzette hij zich tegen. Hij was dus bijvoorbeeld een fel tegenstander van de bouw van de Domtoren, die nou dus gerestaureerd wordt. Dat vond hij geldverspilling. Bovendien was geld dat bestemd was voor de armen, dat is dus gebruikt voor de bouw van de Domtoren. En daar verzette Geert Grote zich tegen. Dus in die zin
klinkt
is Geert
ontzettend
Grote
Nederlands,
ook nu nog
inderdaad
actueel in een bepaald opzicht, zou je kunnen zeggen. Ja.
Nog een ander voorbeeld. Jij komt zelf uit Limburg. Wat was daar de Gouden Eeuw?
Ja, ik ben opgegroeid in Limburg, voor de goede orde. Ik ben in Nijmegen geboren, dus voor de Limburgers ben ik geen echte. Maar ik voel me wel verwant met die provincie, omdat ik mijn hele jeugd er heb doorgebracht. En ja, ik vond het wel bijzonder leuk om een taalkundige bereid te hebben gevonden die dus het hoofdstuk over Limburg heeft geschreven, de Gouden Eeuw van het Nederlands, omdat het literaire Nederlands is daar voor het eerst op schrift gesteld door Hendrik van Veldeke in de tweede helft van de 12e eeuw. En dat wordt lyrisch beschreven, onder andere door Frits van Oostrom. En het is dus ook, het zijn medio-Nederlandici die vandaag de dag nog steeds Limburg zien als de kraamkamer van de Nederlandse literatuur. Hmm. En dat is natuurlijk de taal die wij nog steeds lezen en schrijven. Dus in die zin.
En waarom juist die plek?
Ja, dat is natuurlijk lastig. Hè? Ik leg altijd aan studenten uit, als ik het antwoord op de vraag niet weet, dan zeg ik, ja, we moeten eerst de hoe-vraag beantwoorden en vervolgens kunnen we dan toekomen aan de waarom-vraag. Maar dan wordt vaak wel toch een link gelegd met het feit dat natuurlijk de driehoek Luik-Aken-Maastricht, mm-hmm, al in de tijd van Karel de Grote, toen Europa verenigd werd, overigens met veel bloedvergieten, dat een centrum is geworden ook van onderwijs. Omdat bijvoorbeeld Karel de Grote een paleisschool oprichtte in de 9e eeuw. En dus het onderwijs stond in die regio altijd al op een hoog niveau. En dat heeft mogelijk een rol gespeeld. Maar ook het feit dat je toch daar in een soort grensgebied bent. Niet zozeer van politieke grenzen zoals nu, maar ook juist van taal. Grenzen, denk aan de grens tussen het Nederlands en het Duits, maar ook het Frans en het Nederlands. En het is dus in die context dat we, denk ik, zo'n Hendrik van Veldeke moeten zien, die zelf ook meertalig was. Dus die sprak vloeiend Frans, Duits en Latijn, maar dus ook Nederlands, waarschijnlijk in de Limburgse variant. Ik fantaseer zomaar even met een zachte G wellicht. Mm-hmm. Dus ik denk dat we het in die context moeten zien.
Ja, nou, dit zijn nog maar twee voorbeelden. Maar als we weer eventjes uitzoomen, wat levert het nou op om op deze manier naar de geschiedenis te kijken? Behalve dat het gewoon heel erg leuk is en er eens andere verhalen aan bod komen.
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we nou eindelijk eens een keer loskomen van de Hollandse kijk op de Nederlandse geschiedenis. De Nederlandse geschiedenis wordt nog steeds beheerst door Holland, Holland, Holland in de Gouden Eeuw, alsof er niets meer was. En wat je krijgt met die nationalistische, Hollandocentrische kijk op de Nederlandse geschiedenis, is dat het lijkt alsof die pas in de 16e eeuw begint, met uiteraard de Nederlandse opstand, met als leider, vader des vaderlands natuurlijk, Willem van Oranje. Terwijl in heel Europa en bijna elk land de geschiedenis, het ontstaan van het land, wordt gesitueerd in de middeleeuwen. En je slaat dus als het ware zomaar 16 eeuwen over, wanneer je natuurlijk de geschiedenis pas laat beginnen met de Nederlandse opstand. Dus ik vind het belangrijk dat er op meer manieren naar de Nederlandse geschiedenis wordt gekeken dan alleen vanuit het Hollandocentrisch perspectief. Ja. En door naar die verschillende provincies te kijken, kun je dus vanuit die verschillende provincies, ja, 10, 11 andere perspectieven krijg je, waarmee je kunt laten zien dat er dus ook, dat al die verschillende provincies, regio's in het verleden, maar ook meer recent, dus van bovenregionale betekenis zijn geweest voor het land dat we nu kennen als Nederland.
Ja, toch even een gewetensvraag om mee af te sluiten. Als je dan toch één eeuw zou moeten kiezen die het meest bepalend is geweest voor het hele land, voor heel Nederland, Wat kies je dan?
Ik zou natuurlijk verschillende eeuwen kunnen kiezen, maar ik heb het in feite al prijsgegeven. Ja, ik ga dan voor Limburg en de Gouden Eeuw van het Nederlands. Omdat dat nou eenmaal de taal is die we natuurlijk nu nog steeds lezen en schrijven. Dus daarmee. En het is ook mooi, denk ik, omdat je dan die culturele dimensie ziet. En zoiets bazaals als de taal, dat dus in literaire vorm althans voor de eerste keer is op schrift gesteld in de 12e eeuw in Zuid-Limburg. En we zien Limburg natuurlijk vaak als een aanhangsel bij Nederland. Maar het is dus een cruciale regio voor de taal die we nu lezen, schrijven en spreken.
Een mooi pleidooi en een originele manier om op een hele andere manier naar Nederlandse geschiedenis te kijken. Ik wil je bedanken, Louis Sikking. Je boek heet Elke provincie een eigen gouden eeuw in het licht in de wereld.